Ik wil bouwen aan een huis dat de vuurproef kan doorstaan. Het is nogal een uitdaging. Dank je wel voor jullie lied. Dank je wel dat we zo ook met elkaar in de aanloop naar zo'n dienst kunnen afstemmen. Dat het onderwerp, dat de thema's bij elkaar passen. En daar genieten we ook van. En daar zijn we mee bezig. En als ik die tekst hoor van dit lied, wat we net zo met elkaar niet echt hebben gezongen, maar wel in ons hart, dan moet ik denken aan een verhaal. En dan neem ik je maar eens even in mee. Afgelopen herfstvakantie waren we echt van plan om een reis te maken, maar jullie snappen allemaal, niemand kon reizen, wij ook niet. En we belanden uiteindelijk in Simpelveld, heel klein dorpje in Zuid-Limburg. Ergens bij het Guldal in de buurt. En het was er prachtig en op dag 1, zo gaat het altijd als ik met Marcel op reis ben, zelfs als je in Simpelveld komt, op dag 1 gingen wij een wandeling maken. Een dorps- en landschapswandeling. En we wandelden door dat dorp en al heel gauw had ik het door, en jullie kennen dat natuurlijk allemaal, stonden er langs de kant van de weg zo hier en daar hele kleine kapelletjes. En inmiddels, ik wist dat niet, waren die kapelletjes al uitgegroeid tot bijna kerkjes met glazen deuren ervoor. En ik zag al kwebbelend 3 dames met boodschappentassen praten tot ze bij de glazen deur kwamen. Deur open en alle 3 op een verschillende rij, keurig coronaproef, in gebed. Zomaar, tussen het boodschappen doordoen en het kwekken en het praten. Ik dacht, wat bijzonder. En we wandelden door op ons tochtje. En we kwamen in een park aan wat tamelijk heuvelachtig was aangelegd. En we liepen daar een soort van kruisweg. Stukje bij beetje kwamen we langs de lijdensgeschiedenis van Christus. En boven aan die heuvel, heel symbolisch, stond weer zo'n soort van kapel. En ineens viel mijn oog op een oma met 2 kleinkinderen en een hondje. En ik hoorde een van de kleinkinderen zeggen, oma, kijk eens, het kapelletje daar. En ik hoorde oma zeggen, ja, ga maar vast eens kijken of die thuis is. Ik dacht, dat is bijzonder. Ze willen even kijken of Jezus thuis is. En ik had daar direct 3 gedachten bij. Ik dacht, wat mooi dat Christus zo in hun midden is, bijna letterlijk. Dat dacht ik. Maar ik dacht ook, voor mij hoeft dat niet, want Christus is in mij. Hij woont in mij. Ik ben zijn kapelletje. Ik ben zijn kerkje. Ik ben zijn huis. Maar toen dacht ik ook, ja, maar hoe vaak in de week wil ik dat huis van God zijn en lukt het me nauwelijks niet? Ik vind het ook ingewikkeld om mee te zingen die zin, zodat u zegt, goed gedaan. Herken je hem nog, die zin? Het is alsof ik elke week een soort van padvinder zou moeten zijn en een goede daad moet doen. En dat werkt niet altijd zo bij mij. Ik vind het ingewikkeld om dag in dag uit Gods woning te zijn. Terwijl ik weet dat in Korinthe staat dat we die woning, die tempel zijn. Dat is overigens een woord in het Grieks wat zowel woning als tempel betekent. En waarom lukt me dat dan niet? Soms zijn er weken dat ik echt heel mooi start. Bijvoorbeeld door te lezen in Efeze dat ik de weg van de liefde wil wandelen. En dat neem ik dan, me dan voor. Dat is dan die week als het ware mijn gezichtspunt om die woning van God te zijn. En in de loop van de week merk ik het allang weer. Teleurstelling, tegenslag, zorgen, irritatie, gedoe. En binnen de kortste keren ben ik het dan toch weer kwijt. Terwijl ik er zo naar uitzie om die woning van God te zijn. Laten we in deze preek eens gewoon met elkaar gaan kijken. Een soort van bijna weer opnieuw binnenste buiten. Hoe we van binnen naar buiten kunnen gaan en hoe het leven van David voor ons zo'n prachtig voorbeeld is. Fantastisch verhaal om weer eens heel dicht te komen bij, en hoe zit dat nou met dat bouwen van dat huis van God? Ik heb me zitten bedenken of ik deze hele tekst, het staat in 2 Samuel 7, of ik hem op de PowerPoint zou gaan zetten, maar ik bedacht, dat ga ik niet doen. Want dit is een heerlijk verhaal waarin God de hoofdpersoon speelt, is, om gewoon eens eventjes te laten horen. Dus ik zou zeggen, als je thuis zit, ga lekker achterover leunen. Als je hier zit, doe dat ook maar. En als je het fijn vindt om mee te lezen, doe dat vooral ook. Maar laat je maar weer eens meevoeren in het verhaal. En wat staat daar dan in 2 Samuel 7? Toen de koning zijn intrek had genomen in het paleis en de Heer hem rust had gegeven door hem van al zijn vijanden te verlossen, zei de koning tegen de profeet Nathan: kijk nou toch, ik woon in een paleis van zederhout, terwijl de ark van God in een tent staat. Doe wat uw hart u ingeeft, antwoordde Nathan. De Heer staat immers u terzijde. Maar diezelfde nacht richtte de Heer zich tot Nathan. Zeg tegen mijn dienaar, tegen David, dit zegt de Heer, wil jij voor mij een huis bouwen om in te wonen? Ik heb toch nooit in een huis gewoond, vanaf de dag dat ik de Israëlieten uit Egypte heb geleid tot nu toe? Al die tijd trok ik rond in een tent en een tabernakel. Overal heb ik met de Israëlieten rondgetrokken. En heb ik ooit aan een van de herders van Israël, die ik had aangesteld om mijn volk te weiden, gevraagd om voor mij een huis van zederhout te bouwen? Wel nu, zeg tegen mijn dienaar, tegen David, dit zegt de Heer van de hemelse machten. Ik heb je achter de kudde vandaan gehaald om mijn volk Israël te leiden. Ik heb je bijgestaan in alles wat je ondernam. Ik heb al je vijanden voor je uitgeschakeld. Ik heb je naam gevestigd als een der groten van de aarde. Ik heb aan mijn volk Israël een gebied toegewezen. Daar heb ik het geplant en daar kan het nu onbevreesd wonen. Het wordt niet langer door misdadige volken onderdrukt, zoals toen het er pas woonde en ik rechters over mijn volk Israël had aangesteld. Jou heb ik rust gegeven door je van je vijanden te verlossen. De Heer zegt je dat hij voor jou een huis zal bouwen. Zat je er alweer een beetje in het verhaal? Prachtig, hè? Hoe die verhalen bam zo binnenkomen. Zo begint dat bij mij ook altijd als ik een preek wil overdenken, dat een verhaal bam binnenkomt in mijn hart. Even de context beschrijven. Hoe zit dit verhaal ook weer in elkaar? Vlak hiervoor lezen we het verhaal van David die de ark ophaalt. Hij heeft een gebied, Jebus, Jeruzalem, tot zijn beschikking gekregen. Daar is rust, daar is vrede. En hij heeft besloten dat de ark van God door heel veel omzwervingen op allerlei verschillende plekken aanwezig geweest, nu inmiddels in Jebus in Jeruzalem staat. En inderdaad, David heeft het goed. En je moet je bijna voorstellen, zo bedenk ik dat Nathan, de profeet en David zo samen in een soort van bijna gesprek zijn. Een bijna geestelijk gesprek voeren ook samen. En ze als het ware heen en weer praten over de rust en de vrede die inmiddels tot stand is gekomen. Het klopt. De vijandelijke volken hebben door dat David een enorme dynastie heeft gevestigd. En ze hebben ook nog door dat David degene is die boven zich een enorme dynastie heeft, namelijk zijn God. En dat paleis waar David nu woont, dat paleis van zederhout, is eigenlijk een soort van vriendschappelijke gave. Want al dat hout is overgebracht vanuit Tyrus, vroeger een enorm vijandelijk volk, naar Jeruzalem en daar is dat paleis van gebouwd. Dus het is eigenlijk een gave waar David woont. En in dat geestelijke gesprek, wat is God goed voor ons? Wat zorgt hij voor ons? Wat doet hij het fantastisch? Daar klinkt ineens die zin van David: maar als ik hier woon en ik ruik bijna de geur van dat zederhout om me heen, dan moet die God van ons toch zeker een prachtige plek hebben? We weten niet waarom David zo'n vraag stelt. Eigenlijk weten we niet of hij dat doet uit hoogvaardigheid, om zijn dynastiek nog verder te grondvesten, of omdat hij het doet uit eerbied en dankbaarheid. Als we het hoofdstuk hiervoor lezen en we merken hoe David omging met zijn God en zich zo vernederde dat hij in zijn onderkleed voor de ark danste, dan denk ik dat het meer een kwestie was van dankbaarheid en buigen voor God dan van hooghartigheid of hoogvaardigheid, of hoe je het noemen wilt. Maar er was een gedachte in het hart van David dat die tempel, dat prachtige huis van God, er moest komen. En Nathan gaat helemaal met hem mee. Nathan is eigenlijk zoals in deze tijd wij ook met elkaar omgaan. Joh, als het goed voelt, ga het doen. Bouw een huis. De Heer is aan je zijde. Je merkt het toch. De Heer is aan je zijde. Doe wat je fijn vindt. Maar het bijzondere is dat Nathan als de godsman die nacht slaapt en iets heel anders te horen krijgt van de hoofdpersoon van dit verhaal. God zelf. Hij stuurt Nathan terug de volgende dag om een heel ander verhaal te laten horen. En daar komt hij, en ik denk wel wat bedremmeld. Gisteren nog, joh, doe wat je lekker vindt, prettig vindt. God is aan je zijde, ga lekker je gang. En vandaag, God heeft tot me gesproken, David. En hij heeft gezegd, weet je het nog, dat ik je bij die kudde vandaan heb gehaald? Weet je nog dat ik je leider heb gemaakt van een volk? Realiseer je dat ik je rust geef? Heb je door dat ik je heb bijgestaan in alles wat je ondernam? Snap je dat het volk om jou heen eindelijk in rust leeft? Begrijp je dat ik ook jouw vijanden allemaal heb overwonnen? En jij wil voor mij een huis bouwen? Nee, David. Ik bouw voor jou een huis. Begin niet met je eigen droom. Begin niet met, ik wil zo graag die woning zijn. Ik wil zo graag die tempel zijn. Ik ga mijn ontzettende best doen om aan het eind van de dag God te horen zeggen, goed gedaan. Begin aan die andere kant. Begin met de gedachte dat God voor mij een huis wil bouwen. En het hele bijzondere is dat in deze tekst, als God zegt, ik bouw een huis voor jou, zouden wij denken, wij als goed opgeleide christenen, dat daar zou staan het woord Bethel. Ik ben het huis van God. Maar er staat een heel ander woord. Er staat het woord Bayit. Sterker nog, er staat het woord Ki Bayit. En dat Hebreeuwse woord staat voor huis, maar ki betekent immers. Je weet toch, je hebt het toch door. Hier staat, ik ben toch immers jouw huis, David toch. Wat is je plan om voor mij iets groots te bouwen, terwijl ik het voor jou bouw, David? Hou eens op het allemaal zelf zo goed te doen en zo mooi te bedenken en zo fantastisch te ontdekken. Ik immers, dat weet je toch al jaren, immers zolang ik er ben voor jou, weet je toch dat ik dat huis bouw. Dus God geeft zichzelf bloot in woorden die als het ware zijn eigen geschiedenis opnieuw herhalen. Ik doe dat immers voor jou. Laten we lezen. Eigenlijk in een van de laatste zinnen die dit verhaal, ik heb het net niet gelezen, waar dit verhaal mee eindigt. Daar staat dan in hetzelfde hoofdstuk in vers 16. Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan. En je troon nooit zal wankelen. Nou, we weten hoe vaak die tempel, toen hij er wel uiteindelijk stond in de tijd van Salomo, weer is omgevallen, afgebroken, herbouwd. En God zegt, jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis, je huis, je koningswoning, voor eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen. Maar, denk ik dan, maar, dit is wel het verhaal van David, hè? Dit is het koningshuis van David. Dit is de grote geschiedenis van David en al zijn generaties daarna. De geschiedenis waar Jezus uit voortkomt. Maar dit is een verhaal wat God belooft aan het Joodse volk, aan koning David. En ook dan aan mij. Mag ik dat me toe-eigenen? Is dat theologisch verantwoord om die verhalen van het Oude Testament één op één op mij te laten toepassen? dat God dit ook tegen mij zegt. Leidy, hou eens op je eigen woningje te bouwen. Ik wil voor jou een huis bouwen. Nou, het sleutelvers, daar is eigenlijk Corianne vanmorgen al mee begonnen. Ons sleutelvers staat in Jesaja 9. En daar beginnen we inderdaad met dat gedeelte dat een kind is geboren. En dat de heerschappij op zijn schouders rust. En dat hij prachtige namen heeft. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. En het gedeelte eindigt met deze tekst. Groot is zijn heerschappij. Aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn er op gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de Heer van de hemelse machten. Maar dat kind met al die prachtige namen, die is weliswaar uit de tak van het koningschap van David geboren. Maar dat kind is er ook voor mij. Dus dit is het sleutelvers waarop ik als het ware kan concluderen dat het ook voor mij is. En dat die zin die God uitspreekt, David, wil je voor mij een huis bouwen? Ik bouw immers voor jou een huis. Dat die ook voor mij is. Dat ik hem mag pakken. En dat ik hem mag toe-eigenen. Want het zijn de woorden ook voor mij. Want namelijk, die zoon die is gegeven en het kind dat is geboren, waar we in deze tijd naar luisteren, in de adventstijd, die zijn er voor mij. Dus ook de zin, het huis van David, bouw ik stevig, mag ik me toe-eigenen. En als God dan zegt dat ik in zijn huis mag zijn, dat ik als het ware aan zijn tafel mag gaan zitten, dat ik mag aanschuiven hier gewoon veilig aan zijn tafel. Hoe ziet dat er dan uit als hij voor mij een huis bouwt? En als het zeker heel mooi is dat ik mijn eigen inspanningen doe. Want die vraagt God van mij. Mijn inspanning om in zijn huis te zijn en daarmee zijn woning te zijn. Maar hij ziet ook mijn dilemma's. Ik vond het prachtig vorige week, we hebben dat waarschijnlijk allemaal gehoord. Er waren 2 taakveldleiders die opnieuw, of eigenlijk 3, 4 mensen stonden op het podium. Die werden ingezegend als taakveldleider. En we waren dankbaar en ze kregen 5 hele belangwekkende vragen gesteld. Waar ze allemaal ja op wilden zeggen. Maar heel mooi, Rut zei in haar verhaal, ik wil eraan toevoegen dat ik ja, taakveldleider wil worden. Dat ik ja, mijn uiterste inspanning wil leveren om te doen wat God van mij vraagt in deze taak. Maar dat ik het niet altijd helemaal zeker weet of ik het goed doe. Dat ik soms ook mijn best wel doe en naar mijn beste weten handel. Maar dat ik niet elke week kan zeggen dat ik het op zijn best heb gedaan. En ook niet elke dag. En dat was een heel eerlijk getuigenis eigenlijk. En ik weet dat een aantal van ons daar achteraf nog met elkaar over hebben gesproken. Dat dat ons hart raakte. Dat ze dat zo eerlijk durfde te zeggen. En misschien is dat ook de manier, zoals zij dat uitsprak, dat wij mogen aanschuiven aan die tafel. We krijgen van God een inspanningsverplichting. Maar hij vraagt nooit naar het resultaat. We mogen hier zitten, veilig. Aan zijn tafel, alsof er een mantel van veiligheid om ons heen geslagen is. We mogen hier zitten en aanschuiven en weten dat het allerbelangrijkste woord van zijn evangelie vrede is. En als we hier dan zitten en straks ook met elkaar aan de tafel zitten en misschien thuis heb je wijn al klaarstaan en brood, dan zitten we hier aangeschoven op een veilige plek. Waar God ons niet afrekent op resultaten. Maar waarvan God zegt, ik zelf bouw het huis voor jou. Wees hier maar, ben hier maar. Wees die woning maar alleen maar als je aanvaardt dat ik je huis bouw. We gaan samen aan tafel